Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Groen, de onderzoekspodcast van Haas Green Academy. In deze podcast verkennen we thema's op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We delen onze expertise en persoonlijke ervaringen over praktijkonderzoek. Onze gasten hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Ik ben Florieke Koers, leuk dat je luistert. Enkele jaren terug hebben we bij Haas Green Academy de Haas Ethische Adviescommissie ingesteld. Deze commissie helpt studenten en medewerkers zich bewuster te zijn van hoe ze ethisch kunnen handelen in zowel onderwijssituaties als onderzoeksprojecten. Dit draagt bij aan een betere onderzoekskwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Maar wat betekent dat nou precies? Ik praat erover vandaag met docentonderzoekers Joost Linschoten en Martin Peressy, beide lid van deze commissie. Nou, Joost en Martin, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie je eerst eens even voorstellen? Zal ik bij jou beginnen, Joost?
Ja, dat is goed. Ik ben Joost Linschoten en ik ben al enige tijd docent-onderzoeker hier aan de Haas. Docent bij de opleidingen Food Innovation, Food Technology. En onderzoeker in het lectoraat Voeding en Gezondheid van Annette Rodenburg. En daar doen we verschillende vormen van onderzoek. We doen veel onderzoek met mensen. Daar gaan we straks allemaal nog op komen. Maar op diverse thema's.
Ja, ja, en even een referentie, want je hebt al een keer eerder aan de podcasttafel gezeten. Hè? Het ging over eiwit en ouderen, dus klopt, dat is ook nog leuk om...
Als je inhoudelijk daarover meer wil weten, dan luister die aflevering. Daar gaan we het vandaag niet over hebben.
Nee. Hey, en Martin?
Ja, ik ben Martin Peressy, docent-onderzoeker. Sinds 2008 werk ik voor de Haas, dus inmiddels hoor ik tot het meubilair, geloof ik. Docent ben ik vooral bij de opleiding toegepaste biologie. En daar vooral bezig met een stukje dieronderwijs en ook een stuk onderwijs over onderzoek. En mijn onderzoek doe ik binnen het lectoraat dierenwelzijn en technologie. Dat natuurlijk niet zo heel lang geleden een nieuwe naam heeft gekregen. Verder al sinds een aantal jaar lid van de commissie dierhandelingen, die sinds kort is opgenomen in de HEAC. Dus daar zit ik nu een paar maanden bij.
Ja, want de HEAC is eigenlijk de naam in de volksmond, hè? Eigenlijk de afkorting. Wat doet die eigenlijk precies, die HEAC?
Nou, de HEAC is een aantal jaar geleden opgericht. Met name omdat wat we eigenlijk vooral willen doen, is het vergroten van het bewustzijn van ethisch handelen. Onder zowel studenten, ook onder collega's, docenten en onderzoekers. Maar dat is eigenlijk wat we proberen te creëren en te vergroten. Dat stukje bewustwording rondom het onderzoek wat we doen en het handelen wat we daarin doen. Dus met mensen, met proefpersonen, met dieren, met alles wat er eigenlijk bij komt kijken. Dat het gewoon aspecten zijn waar je bij stil kan staan.
Ja, en waarom is dat nodig?
Omdat in het verleden zagen we denk ik nog wel eens dingen waarvan je denkt van, oh, weet je, kan dat eigenlijk wel? Of hebben we dat wel goed gedaan? Of mag dat zomaar? Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de vragen waar we dus nu ook nog steeds mee bezig zijn. En waarmee we ook willen kijken van, kunnen we daar bewustwording over creëren, ook bij studenten? En de vragen die ze stellen, het benaderen van mensen, het onderzoek dat ze doen. Is dat oké? En is dat gewoon volgens de gangbare normen en waarden? Officieel, waar het mede vandaan komt en dat wij ook echt een Haas ethische adviescommissie hebben, is dat de Haas eerder als onderdeel van de Vereniging Hogescholen ook de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit heeft ondertekend. En een van de dingen die daaruit voortkomt is dat ook elke hogeschool eigenlijk een ethische adviescommissie dient te hebben.
Ja, en wat doet die dan precies in de praktijk?
Nou, voor ons hebben wij hebben het eigenlijk voor onszelf min of meer geformuleerd in 3 speerpunten. Waarbij we zeggen, 1 is echt de kwaliteit van onderzoek verhogen. Dat is waar we ons op willen richten. Dus het onderzoek wat we doen, dat we dat goed doen en integer doen vooral. Een tweede speerpunt is dat we zeggen van, we willen kijken of we ook dat stukje ethiek en ethisch handelen wat verder in de opleidingen kunnen krijgen. Dus een aantal collega's zijn daar ook echt druk mee bezig om te kijken in de diverse curricula. Kun je een soort van leerlijn ethiek of kunnen we op andere manieren dat stukje ethiek al bij studenten brengen? In eerste, tweedejaars misschien al wel. En een derde thema wat we hebben, of een derde speerpunt, is dat we zeggen ook het aangaan van elkaar, met elkaar van een dialoog. soms zijn er gewoon dilemma's, ook in een organisatie of tussen collega's of met studenten. En het gesprek daarover voeren en ook het faciliteren eigenlijk van het gesprek daarover.
Ja, want het komt breed voor natuurlijk.
Ja, er komen, we doen onwijs veel onderzoek aan de HAS. Er loopt van alles. De studenten doen allerlei projecten als groep of als individu in allerlei semesters. En daar komen soms wel eens dingen voorbij. En dat we ook daar als HEAC soms wel eens ook gewoon eens even in meeluisteren. En ook eens kijken van hoe kunnen we hierbij helpen? En gaat het een beetje volgens de normale kaders en de huidige normen en waarden. Kijk, wat we niet zijn, en dat is denk ik ook wel even belangrijk om te zeggen, wij zijn geen politieagentje. We zijn echt een adviescommissie. We kijken mee, we luisteren mee, we geven gevraagd advies. Soms ook ongevraagd, maar we proberen ook echt in beeld te krijgen wat gebeurt er allemaal binnen de HAS en wat voor onderzoek wordt er gedaan. Maar wij zijn niet degene die zullen zeggen van nou, wat je nu doet, dat mag niet. Of dat kan niet. We proberen daar wel vooral dan het gesprek over aan te gaan.
Ja, precies. En je deelt ook geen straf uit. Dus.
Nee. Dus het is niet dat wij zeggen van dit mag of dit kan niet.
Nee.
Wij willen vooral dat gesprek daarover aangaan. En daarmee dus het bewustzijn bij elkaar creëren. En dat mensen zelf ook dat gevoel krijgen van hey, is dit wel helemaal, ben ik wel helemaal integer aan het handelen?
Ja. Hoe kijk jij daarna, Martin?
Eigenlijk, wat betreft het stuk dierhandelingen, moet je soms wel die rol van politieagent innemen. Helaas. Hè. We hebben daar te maken met toch best wel strenge wettelijke kaders. Dier kan geen toestemming geven voor datgene wat je ermee doet. We doen heel veel onderzoek met dieren op allerlei verschillende manieren binnen de HAS. En verreweg het meeste daarvan heeft weinig tot geen impact op het dierwelzijn, maar dan moet je wel in de gaten houden.
Ja.
En op het moment dat dat wel een bepaalde drempel overgaat, dan heb je te maken met wettelijke kaders. Nou, daarvan hebben we ook gezegd, dat valt buiten de missie van de HEAC, maar als HAS hebben we daar natuurlijk wel een verantwoordelijkheid in. En dan, als dat in gevaar zou komen, hè, dan moet je wel ook echt optreden en zeggen, dit mag niet. Maar dat wil je voor zijn. Ja, dat zijn helemaal geen prettige gesprekken om met elkaar te voeren. Dat wil je niet. En je wil dat ruim voor zijn en met elkaar het gesprek aangaan over hè, mag, nou niet alleen mag dit, maar ook hè, willen we dit?
Ja.
Willen wij dit onderzoek doen? En zo ja, als wij met elkaar vinden dat we dat willen doen. Hè, hoe doe je dat zo goed mogelijk? En zowel vanuit onderzoeksperspectief, hoe voer je goed onderzoek uit, als hoe voer je onderzoek uit waarbij dat dierwelzijn gewoon geborgd is.
Ja, want dat geldt denk ik in feite voor mensen ook, toch?
Ja, dat geldt voor onderzoek met mensen ook.
Ja.
Dat is ook wat meer zeg maar in detail op het stukje kwaliteit van onderzoek. Het grote verschil is wel dat er dus bij dier inderdaad echt ook een stukje wettelijke kaders zijn.
Ja,
dus
ja.
Daar hebben we van ook van gezegd van nou dat valt ook buiten de verantwoordelijkheid van de HEAC. Want daar kunnen we ook niks over zeggen. Er zijn ook een aantal formele rollen ook echt in benoemd.
Oh, ja.
Dus daar hebben we gewoon als HAS ook aan te voldoen. Dat stukje valt dus ook buiten de HEAC. Maar als het meer gaat over wat Martin ook zegt. Hè, het eigenlijk vooraf dat studenten zich al bewust zijn van hey, het onderzoek wat ik ga doen. Heb ik daar misschien mee te maken? Moet ik daar, wat wil ik gaan doen? Kan dat? Mag dat? Wat zijn dan bepaalde waarden die daar misschien ter discussie komen te staan? Dat wil je eigenlijk al, die bewustwording, die wil je eigenlijk al eerder hebben. En dat ze dan al eerder een keer dat gesprek daarover gaan voeren met ons, of ons als HEAC, of met gewoon hun begeleidend docent. Een projectleider of zo.
Ja, en mijn ervaring daarin is dat studenten meestal helemaal niet zo'n enorm duwtje nodig hebben om dat te gaan doen. De vragen vanuit studenten die komen wel. Ik ben eigenlijk niet anders gewend. Op het moment dat je daar vanaf jaar 1 in de opleiding ook toch een beetje de normaalste zaak van de wereld van maakt, dat je het daar met elkaar over hebt, komen studenten naar je toe. En veelal komen studenten met de vraag, mag dit? En ontstaat vervolgens een gesprek waarin het helemaal niet meer gaat over mag dit, maar waarin het vooral gaat over hoe doen we dit samen op een goede manier. En dat gesprek wil je hè, als collega's, als studenten gewoon zoveel mogelijk met elkaar voeren.
Ja. Ja, in die zin is er al best wel bewustwording dus. Bewustzijn.
Ja, maar het kan altijd beter. Want dat is ook wel wat we merken. Ook als je, kijk, ik denk dat er bij dier misschien al iets meer erin zit.
Ja.
zeker als je gaat kijken naar onderzoek met mensen, zien we dat dat echt nog wel beter kan. En dat is ook wat we willen. Daar we ook vragen van als studenten. Met name is dat eigenlijk gericht op het, dat zijn de vierdejaars afstudeerprojecten. Dat zijn natuurlijk toch vaak wat grotere projecten, waarin ze in twee of drietallen echt aan het werk gaan. Dus er wordt een hoop data verzameld. Ze kunnen echt naar veel mensen toe gaan. In veel gevallen is dat tegenwoordig ook wel gekoppeld aan lectoraatsonderzoek. Dus daar wil misschien over gepubliceerd worden. Nou, dan moet je van tevoren echt wel gaan nadenken over wat wil je gaan verzamelen, wie heb je nodig, wat, dan stel dat je proefpersonen nodig hebt, dat kan. Maar wat zijn dan vragen die je die mensen gaat stellen? Je mag niet zomaar alles vragen aan mensen. Je mag niet zomaar op mensen afstappen en zeggen, goh, wat is uw religieuze achtergrond of wat is uw politieke voorkeur? Dat zijn dingen dat kan niet. En ook bepaalde doelgroepen, dat je zegt van onderzoek met kinderen. Je kan niet zomaar met een idee een schoolklas binnenlopen en zeggen, goh, wat vinden jullie hier eigenlijk van, jongens? Dat zijn dingen en dat is een stukje bewustwording. En dat is denk ik in de basis al wel gewoon aanwezig. Maar het zijn ook soms wat meer in detail. En dat is wat we zeggen als studenten, dus met name in zo'n vierdejaarsproject ook echt onderzoek willen gaan doen. Dat we ze vragen van, nou, stel nou eens een onderzoeksprotocol op, waarin je ook een aantal dingen gewoon beschrijft. Hoe ga je daarmee om? Je kan mensen benaderen, maar wat zijn dan de vragen die je wil gaan stellen? Heb je per se een naam en een telefoonnummer en een e-mailadres nodig? Of kan het ook zonder? Het begint sowieso met laat mensen ook toestemming geven. Een stukje informed consent. Ik kan op jou aflopen en zeggen, goh, ik heb een vragenlijst, wil je mij eens even antwoorden? Maar dat we ook eigenlijk studenten bewust maken van vraag eerst eens of iemand oké is om mee te doen aan je onderzoek. Dat iemand ook toestemming geeft voor het verzamelen van die gegevens en ook het bewaren van die gegevens. En dan zit je nog weer met ook een stukje opslag van data bijvoorbeeld. Allemaal privacy, de AVG is in die zin ook een belangrijk kader. Je kan en mag niet zomaar alles opslaan. En als je dat wel wil, nou, hoe doe je dat dan? Dus we kijken ook naar veilige opslag van data. En proberen daarin te kijken binnen de HAS van, nou, wat kunnen we daarin doen? De toestemming, de data, de methode. We zijn geen methodologen, dat moet ik wel zeggen. Maar we proberen wel mee te denken ook. Van, is dat dan een goede manier of kan het misschien anders?
Ik zat ook te denken aan het enquêteren in de stad. Want dat zag je in het verleden nog wel eens. Hè? Dat mensen dan gewoon in de stad gaan staan en jou gaan aanspreken en vragen stellen, zeg maar.
Ja, en dat gebeurt nog steeds, denk ik. Hoewel wij wel dus proberen om dat dus echt zoveel mogelijk ook in beeld te krijgen. Dat we dan ook zien van, wat wordt er dan gevraagd? En kijk, een enquête op zichzelf is geen probleem, maar het ligt eraan welke vraag je gaat stellen. En we hebben daar ondertussen ook zelf als onderzoekers ook wel wat ervaring in, dat je soms daar ook wel een beetje in kan helpen.
Ja. Ja.
In een opzet van of een opbouw van een enquête of het type vragen wat mensen stellen. Als jij vragen gaat stellen die mensen ook liever niet beantwoorden, dan moet je ook niet gek staan te kijken dat ze ineens weglopen halverwege je enquête of je interview.
Ja. Ja. Wat is de rol van medewerkers hierin?
Nou, wat we vooral zagen in het begin was dat dus met name die vierdejaarsprojecten, dat zijn echt de wat grotere onderzoeksprojecten. Dus op een gegeven moment hebben we ook een workshop ontwikkeld waarin we elk half jaar als die BO-ronde start, hebben we een workshop voor de vierdejaarsstudenten of de BO-studenten die we dan gaan wat meer bewust proberen te maken van ethische dilemma's en hun ethisch handelen. Wat we vooral zien is dat we docenten en collega's daarin nog eens iets minder bereiken. Die zijn bijna nooit eigenlijk bij die workshop ook aanwezig. En wat je dan dus ziet is dat studenten zich op een gegeven moment wel bewust zijn en die vullen netjes, die voegen een ethische paragraaf toe aan hun plan van aanpak en ze kunnen daarop reflecteren en over nadenken. Maar het is dan wel fijn als ook bijvoorbeeld een collega, een projectleider of een docent daar ook zich wat meer van bewust is en ook mee kan denken met de studenten van, oh ja, we hebben hier te maken met een dilemma, dat je de studenten daarin kan begeleiden. Want een dilemma is altijd lastig. Er is altijd een goed en een fout. Of ergens schuurt het, anders was het geen dilemma. Nou, hoe ga je daar met elkaar dan? Wat wordt de oplossing? En dat is ook fijn als je dat als projectteam in zo'n geval.
Ja, dus met ook elkaar kunt doen.
Met elkaar kan bespreken. Ja. Mm-hmm. Want we horen wel van studenten, en met name bijvoorbeeld ook tijdens zo'n workshop. Studenten komen soms in situaties dat ze zelf ook zeggen van, ja, hoe ga ik hiermee om? Of met data, of met belangenverstrengeling, of dat soort zaken.
Ja. Ja, dat is niet alleen bij onderzoek, denk ik. Hè? Dat geldt ook voor stages of al eerder in het onderwijs.
Ja. Ja, en dat is dus ook wat we zeggen van met zo'n stukje leerlijnethiek. Dat wordt eigenlijk al eerder in het curriculum, dat we ze al willen kennis laten maken met ethische dilemma's en het bespreekbaar maken vooral.
Ja. Ja. Hoe probeer je medewerkers dan te bereiken?
Via deze podcast.
Oproep.
Ja, precies. Nee, en dat. En we nodigen ze altijd wel uit, ook bijvoorbeeld voor die workshop. En ook op andere manieren. We geven ook, we proberen ook altijd wel een sessie in te vullen op een studiedag of dat soort zaken. Dus we proberen onszelf echt wel ook te laten zien dat we er zijn. En dat we gewoon heel laagdrempelig benaderbaar zijn voor advies. Of als je ergens mee zit of... Ja, benader ons en mail ons of loop binnen. We zijn hasbreed vertegenwoordigd, daar streven we ook echt naar. Dat proberen we ook echt te borgen, dat we dus in alle clusters een afvaardiging hebben. Nu zitten we ook inderdaad met eigenlijk de samensmelting met het stukje dier erbij.
Ja.
Dat als daar vragen over zijn, dat mensen ook gewoon ons... Ja, loop naar ons toe en leg je vragen op tafel en dan gaan we meedenken.
Ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat een commissie ook wel meteen heel zwaar klinkt. En ik zou me kunnen voorstellen dat ook als een soort drempel ervaren kan worden. Maar ja, goed, we zijn uiteindelijk ook gewoon collega's en docent-onderzoekers. En even iemand aanspreken in de gang bij een kopje koffie doet eigenlijk al wonderen. En met een aantal directe collega's, dat heb ik ook de afgelopen tijd wel ervaren, hè? Die kritische vragen die studenten stellen. Dat gaat vaak over zaken waar collega's net zo hard tegenaan lopen.
Ik wou net zeggen,
En het is gewoon net zo prettig als een collega ook gewoon zo'n vraag stelt en je even met elkaar kan meedenken. Echt even gewoon een bazaal stukje intervisie eigenlijk. En dat kan gewoon, dat kan ik alleen maar aanmoedigen.
Ja, want uiteindelijk doe je het onderzoek toch eigenlijk samen. Het is altijd een combinatie van studenten, docenten, docentonderzoekers.
Ja.
Of gaan die studenten toch ook vaak dan best wel zelfstandig, zeg maar, aan de slag?
Soms wel.
Mm-hmm.
We hebben wel voorbeelden in het verleden gehad, de afgelopen jaren, waarin een student echt zegt van, ik heb een heel goed idee. En die gaat daarmee aan de slag en dat wordt doorontwikkeld. En vervolgens, op een gegeven moment is er dan een collega die zegt van, oh, hè, wacht even, er is een student is bezig met dit en dit concept en kan dat wel? Want het is, ja, het is een student van de HAS en wat als we op die manier zeg maar in beeld komen ook? Nou, dat zijn dan ook wel zaken dat we ook als HEAC proberen om dan op zo'n moment eigenlijk een dialoog te gaan voeren en alle belanghebbenden bij elkaar te zetten. En dan zeggen van, ja jongens, er zijn mensen die vinden dat het schuurt. Er zijn mensen die vinden het geen enkel probleem. Wat doen we ermee? En zeker bij de foodopleidingen bijvoorbeeld, dan heb je altijd een food experience als afsluiting. Ja, en dat je dan zegt van ja, wordt dat concept, wordt dat gepresenteerd als onderdeel van de HAS? Of wie zijn alle belanghebbenden en kan dat en mag dat? Nou, er zijn natuurlijk zoveel meningen, zoveel mensen, zoveel meningen. Wat we vooral dan kunnen doen is, in ieder geval als HEAC, dan komen mensen naar ons toe. En zeggen van, nou, laten we in ieder geval het gesprek erover gaan voeren met elkaar.
Ja.
Ik zou die zelfs wat breder willen trekken, want dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons netwerk. Dus ik maak ook wel mee dat bijvoorbeeld in het kader van een stage, dat er een idee is voor een opdracht. Nou ja, en die lees je dan, dan denk je van, moeten we dit wel willen? En wederom is het dan heel belangrijk om dan weer niet als een politieagent met een wijzende vinger, als het ware, dat gesprek aan te gaan, maar ik kan me heel goed voorstellen dat vanuit het netwerk ook wel eens diezelfde kritische vragen komen. En dan denk ik dat het ook wel heel mooi is, dat we ook best wel trots mogen zijn, dat we de mogelijkheid hebben om dat gesprek met elkaar te voeren.
Ja, zeker, dus dat vind ik ook. En zeker, ik denk ook studenten gaan straks ook het werkveld in, dus ja, zij nemen dat ook weer mee. Het is niet dat het stopt op het moment dat je niet meer op een hogeschool rondloopt, toch?
Nee, je hoopt dan dat je inderdaad hun ethisch besef...
Ja, ethiek is overal in feite.
Is het ook? Ja, ook in het dagelijks leven. Ja. Je hebt ook misschien thuis wel eens een keer een dilemma.
Ja.
Nou, dat heb je zakelijk natuurlijk ook wel eens. En dat we daar in ieder geval met elkaar het gesprek over aangaan.
Ja, maar misschien zijn mensen er in het dagelijks leven dan wat minder mee bezig, totdat ze ergens tegenaan lopen of zo.
Ja, dat denk ik. Of zich er in ieder geval niet van bewust zijn.
Ja.
Of dat studenten ook wel, en dat is ook wel het mooie van die workshop, bijvoorbeeld in die vierdejaars, dan gaan we, dat is een anderhalf uur, twee uur lang online workshop. Nou, wat we zien is eigenlijk dat altijd alle BO-studenten ook aanhaken, dus dat is heel mooi om te zien.
Ja.
Maar dan proberen we ze ook altijd, zeg maar, bewust te maken van, oké, wat is dan ethiek en wanneer heb je, wat is dan een dilemma, hoe kun je daarmee omgaan? We proberen dat een beetje aan te wakkeren. Ja, en dan hoor je zo vaak voorbeelden vanuit studenten dat ze zeggen, oh, ja, dat heb ik toch eigenlijk ook wel eens aan de hand gehad. Of tijdens een stage of inderdaad tijdens hun afstudeeropdracht. En dat is ook het mooie, en dat een van de voorbeelden die daar ook in zit, is dat we dan met de studenten, dan zetten we ze centraal als, oké, jij bent degene die nu bezig is met je afstudeeropdracht. Wie zijn belanghebbenden in jouw opdracht? En dan laten we ze dat benoemen en dan komen er allerlei voorbeelden op tafel. De HAS, want je bent student aan de HAS. Je hebt een opdrachtgever, je hebt een BO-projectleider, je hebt medestudenten, je hebt allerlei partijen kunnen genoemd worden. En heel vaak vergeten ze zichzelf. Terwijl je denkt, ja, jij bent de afstudeerstudent. Het is jouw afstudeerproject. Volgens mij sta jij centraal. En dan kun je ook zeggen van, nou, wie heeft nou bijvoorbeeld de meeste invloed? Hè? Of wie is dan de belangrijkste stakeholder in het geheel? Ja, en dan zeggen ze ook, ja, het bedrijf, want we moeten toch leveren. Of de BO-projectleider, want die moet mij beoordelen. Ja, uiteindelijk wil jij ook gewoon een goed cijfer. Hè? Dus je hebt zelf gewoon misschien wel het grootste belang in je eigen project. Maar dan zie je dus dat er allerlei belangen meteen in zo'n project een rol gaan spelen. En wat we vooral willen is dat de student daarvan bewust wordt ook. En dat zijn, als je dan kijkt naar eigenlijk de principes van ethisch handelen, hè, zoals ze ook in die gedragscode geformuleerd staan. Ja, dan zijn dat meteen punten waarop je ziet dat daar een dilemma kan ontstaan. Ja, als je het hebt over de vijf principes, eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Onafhankelijkheid in zo'n constructie waarin een bedrijf zit en een opdrachtgever en een BO-projectleider en je wil zelf een goede beoordeling. Ja, hoe zit dat met die onafhankelijkheid? Daar kunnen dilemma's in ontstaan. En wat we vooral willen is studenten, maar ook dus collega's, daar gewoon op wijzen dat dat kan. En bewust maken van dat daar een dilemma kan ontstaan.
Ja, dat dilemma zit vaak veel dichterbij dan je zelf doorhebt, veel dichter bij jezelf. Ik mag gelukkig ethiek onderwijs geven, dat doen we bij toegepaste biologie in het tweede jaar. En dus ik heb dat echt net een paar weken geleden weer gedaan. En dan sta je daar in een collegezaal met veel studenten, het is een grote opleiding, dus altijd heel massaal. En dan op het moment dat je in gesprek gaat met de studenten, zie je eigenlijk altijd dat de ethische dilemma's waarmee ze beginnen, die beginnen altijd heel groot. En dan gaat het over genetisch gemodificeerde organismen, of stamceltherapie, of dierproeven. En vervolgens, als je dan doorvraagt, gaat het ineens precies over dit soort zaken. Hè? Mag ik als student die net komt kijken, die kritische vraag stellen aan mijn begeleiders over of ze het wel goed doet? Of is er sprake van belangenverstrengeling, omdat mijn opdrachtgever natuurlijk wel belang heeft bij hele mooie resultaten? En dan komt hij ineens een stuk dichterbij. En wat ik dit jaar echt heb zien gebeuren in de collegezaal, en dat vind ik echt heel mooi, is dat kwartje dan ook echt collectief valt. En dat sterkt mij wel heel erg in het besef van, ja, we moeten hier ook echt mee aan de slag blijven.
Ja, het is een blijvend thema. Het vraagt echt inderdaad blijvende aandacht. En eigenlijk door alle jaren heen. En dat ze in het vierde jaar, op het moment dat ze met zo'n groot project aan de slag gaan, nou ja, dat er eigenlijk al gewoon een goede basis ligt.
Ja. Zijn jullie ervaringsdeskundigen? Want jullie zijn zelf ook onderzoeker. Ben je ook wel eens ergens tegen aangelopen?
Ja, in die zin dat veel van het werk, zeker als je onderzoek wil gaan doen met mensen en dan de wat grotere onderzoeksprojecten. Want dat is natuurlijk vanuit een lectoraat dat je zegt, hè, je zet een wat groter onderzoek soms wel eens op. En dat we ook echt naar, kijk, wij zijn een ethische adviescommissie, maar soms met mensgebonden onderzoek is het ook wel eens dat je eigenlijk weer voldoet aan de wet op medisch onderzoek. En dat je dus eigenlijk wat meer belasting vraagt van je proefpersonen. Ja, en dan moet je naar een externe ethische toetsingscommissie. Wij zijn geen toetsingscommissie, maar soms voldoet je onderzoek daar wel aan. En dan moet je dus echt naar een toetsingscommissie. Ja, dat heb ik ook wel verschillende keren aan de hand gehad. Dat je dus eigenlijk zelf dat protocol aan het schrijven bent en het gaat voorleggen aan zo'n toetsingscommissie. En dat is een, ja, dat is eigenlijk een trap hoger dan een ethisch advies. Maar dus op die manier ja, ervaring vanuit onderzoek en gewoon de onderzoeken die we doen, hè, de afstudeerprojecten en andere vormen, dat je ja, dat je ermee te maken hebt. En dat de studenten ook veel, dat ik ze ook help bij het, ja, bij het opstellen van zo'n protocol ondertussen. En
ja.
Ja, dus inmiddels wel. Maar ik, ondanks dat heb ik ook nog steeds niet alle wijsheid in pacht. En blijft het fascinerend om ook ja, te zien wat er voor dilemma's op tafel komen. En om het daar vooral met elkaar weer over te hebben.
Nou, ik wou het zeggen. Het lijkt me voor jullie in de commissie zelf ook al interessant. Ja, dat je daar het gesprek over voert.
Het geeft zoveel inzichten. En het is echt goed om elkaar scherp te houden. Ik heb daar als dieronderzoeker ook met grote regelmaat mee te maken. In allerlei verschillende rollen. Hè, soms als onderzoeker, soms als iemand die ook iets mag vinden van het onderzoek van anderen. Maar wat voor mij wel een moment is dat me heel erg is bijgebleven, is ook een moment dat ik als onderzoeker tijdens mijn eigen PhD gewoon scherp werd gehouden door met name mijn studenten op dat moment, die met hun kritische vragen, met hun kritische blik, mij weer aan het denken zetten over, ja, kan het niet toch nog een stukje beter? En, nou, en dat kan heel confronterend zijn, hè? Want je wil het natuurlijk goed doen en soms kom je erachter van, nou ja, dat kun je niet in je eentje. Maar het moment dat je daar dan wel voor open staat en daar het gesprek over aangaat, levert dat gewoon beter onderzoek op en groei je daar zelf ook weer een beetje van als onderzoeker.
Ja, want dat is toch het uiteindelijke doel, hè? We hadden het in het begin natuurlijk al over, dat je onderzoek er eigenlijk beter van wordt.
Ja, en het onderzoek kan altijd beter. En ik, mijn eigen onderzoek ook, daar ben ik van overtuigd. En dat is goed om daar om elke keer toch weer zo'n protocol in te laten vullen. En het mooie is ook dat kijk, zo'n onderzoeksprotocol, dan vraag je eigenlijk ook aan studenten om vooraf heel goed na te denken over, oké, wat wil je gaan doen? Hoe wil je dat gaan doen? Hoe zit je met toestemming? Hoe zit je met dataopslag, et cetera? Die dingen waar we het al eerder over hebben gehad. Dan zeggen ze, oh jeetje, wat is heel veel werk en moet ik dat allemaal doen? Het gaat er ook over dat je van tevoren gaat nadenken over hoeveel mensen heb je nodig en wat voor analyses ga je daarmee doen. Nou, uiteindelijk doen ze al dat werk en leveren ze zo'n protocol in. En dan zeggen ze achteraf, aan het eind van hun afstudeerproject, zeggen ze, ja, dat was toch eigenlijk wel heel fijn dat we zo'n protocol hebben geschreven. Want daardoor wisten we gewoon, ja, alle data, we wisten gewoon wat we ermee moesten doen. En dan denk ik, ja, zie je, nou, punt bereikt, mooi. Ze zien het belang van gewoon van tevoren er even goed over nadenken. Wat zijn eventuele nadelige gevolgen? Gewoon dat soort dingen. Dat ze dan achteraf zeggen, oh ja, het had toch wel heel veel waarde. Dan denk ik, mooi. Weer wat gewonnen.
Ja. Hoe komt iemand bij jullie binnen, zeg maar? Want die BO-student of die afstuderende studenten, die geef je dan een workshop. Maar als iemand ergens tegenaan loopt, dan doet hij dan een officieel verzoek bij jullie en daar gaan jullie dan over buigen? Of hoe werkt dat?
Ik kan zeggen, we zijn geen examencommissie.
Nee, dat bedoel ik.
Nee, dat klopt. Nee, ja, we zijn, volgens mij wat Martin net ook al zei, gewoon het gesprekje in de wandelgang, dat is natuurlijk dat kan. We zijn te vinden op intranet. Kan beter. Puntje ter verbetering. We staan nog wat weggestopt. Daar zijn we mee bezig om te kijken of we wat centraler. Zeker omdat we nu gewoon echt een hasbrede ethisch adviescommissie zijn.
Ja.
Dus mens, dier. Er is zelfs een Nagoya-protocol voor onderzoek met planten. Daar mag je ook niet zomaar alles mee doen. Dus ja, we zijn een soort van hascentrale commissie nu. Dus we proberen ook wat centraler op intranet te komen. Maar daar zijn we mee bezig.
Ja.
Maar dat zou het mooiste zijn.
Ja, dat is ook een mooi moment toch, om dat dan te verbeteren. Kun je eigenlijk dan onderzoeker en commissielid zijn?
Ja,
Denk even aan de belangenverstrengeling.
Ja, nee, dat is echt een hele leuke vraag. Want ja, wat je natuurlijk niet wil, is de slager die zijn eigen vlees keurt.
Ja.
Ik denk dat het, persoonlijk, ik denk dat het heel gezond is om onderzoeker en commissielid te zijn. Ik denk dat het ook heel gezond is om, wanneer het om je eigen onderzoek gaat, dan ook wel een beetje afstand te bewaren en je te laten adviseren. We zijn natuurlijk, we zijn met een groot aantal mensen. Dus, dus het is ook wel goed als je dan ook juist andere mensen even laat, laat kijken naar ja, wat je zelf doet.
Ja. Ja, en we borgen dat ook wel hoor. Dus op het moment dat, dat een groep van mijn studenten een protocol indient bij de HEAC, dan ben ik niet degene die zo'n protocol reviewt. Of daar advies over gaat geven. Want dan krijg je inderdaad dat de vlees, de slager keurt zijn eigen vlees. Dus we hebben die brede vertegenwoordiging en die hebben we ook gewoon nodig. Want ja, er komen best wel wat protocollen binnen, zo in die rondom die afstudeerprojecten. En dan proberen we het ook echt te verdelen. En dat doen we ook. Dat ja, op het moment dat het mijn studenten zijn of van een collega HEAC-lid, dan wordt dat protocol door anderen gereviewd en van advies voorzien. Daarnaast, wat ik ook doe en wat de meesten ook wel doen, is op het moment dat je zo'n protocol gereviewd hebt, dan weet je ook wat het onderzoek inhoudt. En er wordt natuurlijk ook nog best wel eens voor het onderzoek wat hier gedaan wordt op de HAS, worden gewoon mensen en collega's en medestudenten geworven.
Ja.
Soms is het gewoon ook niet handig als je van tevoren al weet wat het doel van het onderzoek is, et cetera. Dus dan weet je ook van, oh ja, ik zie een uitnodiging voorbij komen of studenten die vragen van, goh, wil je meedoen aan mijn onderzoek? Van ja, jongens, sorry, ik heb jullie protocol gereviewd. Ik weet wat het doel is. Ik ben niet meer blanco en onafhankelijk. Ja, dat je dan ook niet meedoet aan dat soort onderzoeken. Ja, dus dat zo op die manier. Ja, vooral eigenlijk de verdeling van die protocollen en het reviewen van onderzoek. Op die manier proberen we eigenlijk te borgen dat ja, los van elkaar blijft. En kan je als onderzoeker ook lid zijn van de HEAC. En nou is het wel zo dat de HEAC ook niet alleen maar bestaat uit onderzoekers. Het is natuurlijk fijn, hè, want als Martin ook veel ervaring met dieronderzoekers, dus dat is juist fijn om ook in een HEAC te hebben. We hebben niet alleen maar onderzoekers. We hebben ook een jurist. Want ja, een AVG, dat is natuurlijk ook heel veel gewoon juridisch. Dus dat is fijn om daarover te kunnen sparren. En we hebben ook een ethicus. Ja, die gewoon juist eens even dat dilemma soms gewoon op tafel gooit. En ja, want je kan wel zeggen van ja, het is een goed onderzoek. Maar wie weet wat daar voor dilemma's in zitten. Dus het is ook goed om juist niet alleen maar onderzoekers erin te hebben zitten.
Nee, mee eens. En wat ik ook echt heel leuk vind, is dat je ook wel verschillende onderzoekers erin hebt zitten. Dus ik heb nu de afgelopen maanden ook een aantal protocollen gereviewd die over onderzoek gingen. Dat nou toch heel anders is dan wat ik normaal gesproken doe. En je leert er ook weer heel nieuwe dingen van. Een hele hoop zaken opgestoken over kwalitatief onderzoek nu. Terwijl het meeste dieronderzoek toch ja, echt kwantitatief van aard is. En dus op die manier, ja, er zit ook echt wel een interdisciplinair tentje aan. Hè, wanneer het over AI gaat, dan krijgen we ook weer input. En Fabian is daar nu gewoon heel veel
mee bezig. Dat is een interessante nieuwe trend, toch?
Nou, ja, ja. Precies. Dus je leert ook wel heel veel zaken erbij. En je kijkt ook echt eens een beetje over de schutting heen en over de grenzen van je eigen onderzoeksgebied. En dat is heel gezond.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik zat ook even te denken, hè, van we zijn, dat is ook wel echt een aandachtspunt, bijvoorbeeld AI. Kijk, we zijn nu 5 jaar geleden, ik had nog even teruggezocht, 2020 zijn we voor het eerst formeel benoemd. En dat is met name eigenlijk onder leiding van Annette Rodenburg. Zij heeft echt gezegd van, joh, ik vind dat we naar een denktank ethiek moeten. En uiteindelijk is dat zelfs formeel ook de ethische adviescommissie geworden. Dus zij heeft altijd echt die kar getrokken. Nou, zij heeft nu ook aangegeven dat zij de rol van voorzitter eigenlijk wil gaan overdragen. En daarmee ook dat we zeggen van, nou, er ligt nu echt een hele goede basis als HEAC. Halsbreed zijn vertegenwoordigd over alle clusters. En nu gaan we ook eens kijken van, joh, wat wordt nu eigenlijk onze missie? Hè? Wat wordt onze rol? En ik denk dat kwaliteit van onderzoek er zeker een blijft. Ook in de leerlijnen, ook in het stukje het voeren van de dialoog. Maar AI is daar echt een heel nieuw thema ook voor ons in. En wij zijn dus ook aan het verkennen van ja, wat is onze rol op dat gebied? Kijk, wij zijn niet de AI-experts. We zijn niet de datamensen die zeggen allemaal wat ermee kan. Maar wat als een afstudeerproject ineens voor de helft op basis van AI gegenereerd is? Of kijk, misstanden die wil je voorkomen en die wil je tegengaan, hè? Dan is het gewoon geen integer onderzoek. Maar ja, AI wordt natuurlijk steeds meer gebruikt en op allerlei manieren. Dus ja, waar zitten daar dilemma's of knelpunten, hè? Waar wij als HEAC op een gegeven moment misschien ook een rol in kunnen spelen. Dus dat is iets wat we ook, ja, dat zijn we aan het verkennen.
Ja. Waar hoop je dat de HEAC over 5 jaar staat?
Ik denk nog steeds in de HAS. En dat we nog steeds diezelfde centrale rol hebben. Dat we nog steeds ons onderzoek kunnen verbeteren. Misschien wat dat er nog weer andere thema's voorbij komen. Maar als je het hebt over het creëren van bewustwording van ethisch handelen. Ja, dat vraagt blijvende aandacht. En ik denk ook in die zin dat een HEAC altijd wel zal blijven bestaan. Kijk, qua samenstelling, ja, dat weet ik niet. Er zit altijd wel wat verloop in. Maar ik denk dat een HEAC er eigenlijk nog steeds is.
Ja, dat blijft altijd nodig. Mee eens, Martin?
Ja, volkomen mee eens. Ik kan er eigenlijk helemaal niks aan toevoegen.
Oké, nou dan tot slot nog even de oproep richting medewerkers.
Nou ja, dat vooral. Kijk, via zo'n workshop en ook op het moment, want als je kijkt ook, hè, de leerlijn ethische of de leerlijn ethiek, die zijn ook bezig met inventariseren. En daar ligt al heel veel binnen de HAS. Er wordt al heel veel aan gedaan, gelukkig. Ook in alle diverse opleidingen ligt er al materiaal. Dus nou ja, we gaan ook kijken van kunnen we dat op een of andere manier wat meer centraliseren. Dus daar wordt, er gebeurt al heel veel. We proberen dat vooral ook een beetje meer centraal in beeld te krijgen.
Ja,
het is echt vooral dat hoor. Want we hebben daar vorige week naar gekeken en er ligt ontzettend veel mooi lesmateriaal.
Ja.
En nu is het de kunst om dat veel meer samen op te bouwen en van elkaar te leren daarin.
Ja.
Dus, maar het is heel veelbelovend. Het is heel leuk om dat de komende maanden verder op te pakken.
Ja, met elkaar verder te gaan uitbouwen inderdaad. Nou, deze podcast gaat daar zeker bij helpen.
Ja, en dat wou ik nog zeggen inderdaad. Ja. Ja, ik wou zeggen, wat was mijn punt ook alweer? Nee, dat we dus studenten wel weten te bereiken. Ook via de leerlijnen, et cetera. Maar dat we met name eigenlijk zien dat we ook gewoon de collega's gewoon vaker eigenlijk erover willen spreken.
Ja.
Dat ze ook eens een keer aansluiten bij zo'n workshop. Het kan gewoon heel verhelderend zijn. En ik denk dat je ook gewoon je studenten daar nog beter in kan begeleiden. Dat een student ook weet van, ik kan hier gewoon met mijn begeleider over praten. Zonder dat het meteen goed of fout is. Of dat het van invloed is op een beoordeling of wat dan ook. Maar dat je dus ook, als collega's onder elkaar. Want wat je nu ziet is dat het soms nog wel eens, dat er een bepaalde kramp ineens ontstaat. Dat je denkt, prima, laten we het gesprek er met elkaar over voeren. En ik denk dat met name dus ons doel is om ook echt die bewustwording bij collega's nog wat meer te vergroten.
Ja. En die dialoog opzetten.
Ja, maar goed, ondertussen wat Martin zegt, er gebeurt al heel veel. Ja. En er liggen ook al heel veel goede dingen.
Mm.
Dus het is meer gewoon een stuk, echt die bewustwording.
Ja, nou, we gaan vast nog heel veel van jullie horen. Hey, hartelijk bedankt voor jullie uitleg en heel veel succes.
En dankjewel.
Dankjewel dat je hier mocht zijn.
Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat je van het gesprek vond. Je kunt ons bereiken via sociale media. Gebruik dan de hashtag #HartVoorGroen. Of stuur een mail naar nieuws@has.nl. En wil je ons helpen om meer mensen te inspireren met mooie gesprekken over onderzoeksthema's van Has Green Academy? Geef ons een waardering in je podcast-app of deel deze aflevering met je collega's, vrienden en familie. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.